Onze hulp en onze enige verwachting stoken in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Gemeente, met elkaar willen we zingen het gebed uit Psalm 27. En ik hoop dat het zo ook in uw hart mag leven. En dat u met dat verlangen vanmorgen naar Gods huis gekomen bent. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En dat het zo ook waar mag worden hier in dit Godshuis, wijd mijn ziel met een verwonderend oog. We gaan het met elkaar zingen uit Psalm 27 en daarvan het derde vers. Gemeente, stellen we ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. En zingen in aansluiting daarop het gebed: doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leer. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilige en onfeilbaar woord. En dat zal vanmorgen zijn uit het Nieuwe Testament. En wel uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe. En daarvan het 15e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Stellen we ons dus vanmorgen eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 119. En daarvan het 9e vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanmorgen dus vindt in 1 Korinthe 15, de versen 1 tot en met 11.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
lezen nu 1 Korinthe 15. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen, naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12, daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen, en ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben, en zijn genade die aan mij bewezen is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd. Tot zover de schriftlezing.
Liefde gemeente, zoeken samen het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. En in ons gebed mogen wij dankzegging doen voor broeder Van Wijk, die afgelopen week een darmonderzoek onderging, waarbij geen bijzonderheden zijn gezien. Dit stemt hem en ons tot verwondering en dankbaarheid. Zullen we samen de Heren zoeken in gebed. Zo midden in deze grote stad, die in rep en roer is vanwege een bekende marathon die wordt gelopen. Heren, laat het dan zo het onderscheid openbaar mogen komen, dat wij ook naar de woorden van de apostel Paulus op die renbaan lopen. En dat wij ook die prijs mogen ontvangen. Heren, dan is er een wereldse marathon en dan is er een geestelijke renbaan. En is de grote vraag, heren, waar lopen wij? Want we kunnen wel in de kerk zitten en toch op die wereldse marathonbaan lopen. Misschien wel geheel aan de rechterzijde daarvan, maar toch op die brede weg die naar het verderf leidt. En laat die vraag wegen in ons hart vanmorgen. Geef dat uit genade, Heren. Dat onze blinde zielsogen ervoor geopend worden als wij nog die brede renbaan lopen, waar we heimelijk de wereld nog dienen, waar we nog steeds die hartelijke keuze niet gemaakt hebben. De God van Israël of Baal. En dat het aan ons gezegd wordt bij monden van de profeet Elia. Kies dan toch heden wie gij dienen zult. Dien Baal, dien hem dan. Of dien de God van Israël. Lieve Heren, wil gij zelf door uw Heilige Geest vanmorgen die hartelijke keuze werken, waarvan Jozua zo duidelijk getuigen mag. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Wij smeken u, buig ons hart over, Heren. Want het is vol van verzet en vijandschap tegen u. Maar dat het zo vanmorgen mag zijn, spreek slechts één woord, Heren. En mijn wil die niet wil, wordt gewillig gemaakt. En mijn verstand wat verduisterd is, wordt verlicht. En mijn hart, wat als een steen zo koud is, wordt verbroken en wordt een brandend hart. Heere, dat wonder van uw wedergeboorte, werk het vanmorgen in hen die nog voor eigen rekening wandelen. Doe het, lieve koning. Laat toch niemand verloren gaan om eeuwig zichzelf te moeten verwijden. Eeuwig zichzelf moet aanklagen. Had ik maar geloofd dat er een eeuwige vroeging is. Had ik maar. Mij als een zondaar uitgeleverd aan die dierbare zaligmaker die met uitgebreide armen stond en mij wilde roepen en geroepen heeft. Die mij wilde bekeren, maar ik wilde niet. Heere, laat het toch zo zijn. Dat vanmorgen het uur van uw welbehagen mag zijn. En dat gij in dat dodelijks tijdsgewricht nog zondaren van dood levend maakt. En zo roepen wij uw naam aan. Om de krachtige onwederstandelijke werking van uw lieve geest. En daarom bidden wij u, geef, dat we de woorden Gods mogen verkondigen naar uw wil en raad. Heere, zegen ons met de bediening van uw Heilige Geest. Geef ons een bewogen, liefdevol hart als wij de gemeente mogen dienen met het woord, de verkondiging ervan. En laat het uit mogen lopen tot de eer en de glorie van uw naam. En wij bidden dan ook, geef gij dat uw kerk u mag zien, die opgestane levensvorst, dat we hem zien mogen met ogen des geloofs. En dat we nou vertroosting vinden, als hij zijn handen uitbreidt, dat we in die littekenen die de vertroosting mogen vinden, hij voor mij, dat ik toch de eeuwige dood verdiende. Hij bekleedde mij met zijn verworven gerechtigheid. O, dat we dan u mogen zien, en met de discipelen, toen ze u zagen in Galilea, u hebben aanbeden. Geef dat uw kerk in verwondering vanmorgen voor uw neer mag knielen. Verrezen paasvorst en u mogen aanbidden in verwondering. En verblijd mogen worden door het licht dat van uw aanzicht schraalt. En laat dan hun vreugde ten hoogste toppend mogen stijgen. Heer, is die zo in gunst op ons neer. En geef dat in ons aller hart leven mag. Och. Mocht ik vanmorgen in die heilige gebouwen, de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier in de Jeruzalemkerk, wijd mijn ziel met een verwonderend oog. Heer, wij bidden u dat ook voor hen die hier niet kunnen komen, omdat ze door ziekte verhinderd zijn, omdat de ouderdom hen belet nog op te gaan naar uw huis. Of welke reden er ook kunnen zijn dat we hier vanmorgen niet aanwezig kunnen zijn in uw huis, hoewel we het graag gewild zouden hebben. Wilt u ook bij hen blijven? Wij bidden u ook voor die gemeenteleden die niet willen komen, heren. En dat gebeurt ook, en dat grijpt ook aan. Dat we zomaar thuis blijven. Of dat we één keer wel genoeg vinden. Denken, ik ga vanmiddag wel. Heere, wilt u ook hen grijpen in het hart. En zo dragen we heel de gemeente hartelijk aan u op. Heere, we gedenken ook aan onze geliefde broeder De Bruin, die hier sinds kort het ambt mag bedienen. Van dienaar van het woord wil ook bij hem blijven, samen met zijn vrouw en zijn gezin. We dragen het hartelijk aan u, de Heer, op. Stel hem tot een rijke zegen in deze gemeente. Wil ook zijn bij de Broeders Kerkraad. Wil ook hen nabij en goed zijn. Wil ook aan hen gedenken, Heer, en geef ze liefde. In het wijden van de gemeente, de huis bezoeken. In het diaconale werk. Zegent u dat alles. Denk ook onze oude broeder van Voorden, die vele jaren de gemeente mocht dienen, ook bij het ouder worden. Wil ook aan hem gedenken en geef hem een zicht op dat hemels Jeruzalem. Heer, zegent u ook het werk van de evangelisatiecommissie. Wat is het een grote en geweldige roeping in deze stad om het evangelie te verkondigen. Heer, al was het alleen maar in deze straat. waar al zoveel mensen wonen die van u niet meer weten. Zegent u ook al dat werk. Wilt u bij de koster zijn, de organisten gedenken. Heren, zo zijn onze ogen op u geslagen om van uw hulp en gunst te vragen. Wees met hen die het moeilijk hebben. We denken ook in het bijzonder aan weduwen, weduwnaren. Zij die hun vader en moeder verloren hebben, een broer of zus of een kind verloren hebben. Heren, wat kan toch die pijn steeds gevoeld worden? Die leegte, dat verdriet. Wilt u ook daar aanwezig zijn? Heren, wees ook waar zorgen zijn in het huwelijk. Waar man en vrouw elkaar niet meer begrijpen, waar verwijdering komt. Wilt u helen, naar erbij brengen. Dat is toch ook uw werk. Heren, wij bidden u ook voor hen die worstelen met hun geaardheid. Wat kan dat een zware weg zijn als we u daarin willen volgen. Een dagelijkse strijd. Wilt u ook bij hen blijven. Heren, zo kan er zoveel zijn in de gemeente. Financiële zorgen. Heren, wees nabij en goed. En geef dat we het allemaal eens een ogenblik mogen vergeten. En dat we met de Maria aan uw gezegende voeten mogen zitten. Heren, zie op deze gemeente. In gunst en genade neer. En geef uit genade. Dat we met elkaar mochten ervaren wat Jacob ervoer toen hij het uitriep. Voorwaar, dit is een Bethel. Een huis Gods. Een geopende hemel. Een voorsmaak. Geeft u het vanmorgen uit genade. Om Jezus Christus, uw lieve Zoons wil alleen. Amen. Terwijl ik amen zeg, realiseer ik me dat ik vergeten ben om dankzegging te doen voor broeder Van Wijk. Ik hoop dat ik het straks niet vergeten zal bij het laatste gebed. Liefde gemeente, het is zo'n 2 weken geleden, denk ik, dat ik bij iemand langs moest om wat af te geven. En terwijl ik even binnen was, kreeg ik een gesprekje met die man. Hij was inmiddels 74. En zo vertelde hij, terwijl we een bakje koffie dronken. Ja, we zijn heel druk met onze zolder op te ruimen. Want ja, we worden steeds ouder en we kunnen toch ook niet alles bewaren. Er liggen heel wat stoffen boven. Mijn vrouw heeft heel veel genaaid in haar leven. Maar ach, daar komt nu niet zoveel meer van. En zo die opmerking makende dacht ik bij mezelf, dit is een gelegenheid om eens aan die man te vragen of die wel eens aan sterven denkt. Ik zeg, ja, je bent zo bezig in het licht van je ouderdom om van alles op te ruimen, want ja, je voelt toch wel dat er een einde komt. Denk je daar wel eens over na? En terwijl ik zo die vraag aan hem stelde, werd het duidelijk dat hij vroeger ook wel naar de kerk ging, maar hij had ermee afgedaan. En dat had hem uiteindelijk toch tot de conclusie gebracht, ja, er is eigenlijk niemand teruggekomen. Je weet het eigenlijk niet of er wel een leven na dit leven is. We laten het maar in het midden en we wachten het maar rustig af. En ondertussen leven we zo goed als we kunnen. Wat grijp je aan, gemeente, als mensen zo in het leven staan? Maar ik dacht bij mezelf, hoeveel mensen in de kerk vanmorgen hier denken er eigenlijk in feite niet anders over. En natuurlijk zult u zeggen, er is een hel en er is een hemel. Ik geloof niet dat iemand van u dat nog zal ontkennen. Maar gelooft u het ook? De Heer Jezus die zegt het zo heel ontdekkend. U zegt dat God er is. Duivelen die geloven het en die sidderen het. Maar hebt u wel eens voor God gesidderd? Hebt u wel eens gevraagd, denkend aan de eeuwigheid? waar zal ik verschijnen? Mag ik ze heel eenvoudig vragen? Mag ik ook aan de kinderen vragen? Heb je wel eens wakker gelegen met de gedachten dat je sterven moest? Want ook kinderen kunnen sterven. Een neefje van mij heeft pas nog een herseninfarct gehad. Op de rand van de dood gelegen. Je kunt als kind ook sterven. En heb je daar nou wel eens wakker van gelegen? Ouders, als je nou 75 bent. Heb je er wel eens wakker van gelegen? Ik moet sterven en God ontmoeten. En wanneer kun je nou God ontmoeten? Wanneer kun je nou sterven? En wanneer kun je nou zeggen dat je verlangt om heen te gaan? Wel heel eenvoudig, als het Pasen geworden is in je leven. En misschien hoor ik nou jongeren vragen, dominee, wat is dat dan? Dat het Pasen wordt in je leven. Wel, dat weet de apostel Paulus. En hij zegt het vanmorgen tegen ons. En ten laatste van allen is hij van mij gezien. Dat is Pasen. Dat je met ogen des geloofs de verrezen paasvorst mag zien. En dat het zo mag zijn zoals de apostel Paulus het zegt. En hij is opgewekt tot mijn rechtvaardigheid. Dat is met ogen des geloofs de Heer Jezus zien. Dat je geloven mag, hij is ook voor mij opgestaan. Hij moest uit het graf komen. Waarom? Om mij zijn verworven gerechtigheid mee te kunnen delen. En dan wordt het paas. Als je Christus mag zien en in zijn doorboorde handen nu mag weten, die nagelen zijn door zijn handen geslagen. En daaraan is het handschrift van mijn zonden en schuld geslagen. En dat is mijn tweede vraag. Is het zo Pasen geworden? Voor de diakenen, voor de oud-ouderling, voor die jonge gehuwde mensen, voor die moeder met de kinderen, voor de ouderlingen, is het zo Pasen geworden. Wij hebben de Heere gezien. Maak eens vragen. Hebt u hem gezien met Pasen? En hebt u zich verblijd en voor hem neergevallen in aanbidding? En als je nou vanmorgen moet zeggen, ik heb al 40 jaar over Pasen horen preken. Misschien moet je vanmorgen wel zeggen, al 70 keer heb ik het gehoord. En ik heb hem nog nooit gezien. Dat het dan ook waar mag worden, wat we vanmorgen zullen horen. En ten laatste van allen, als een vuur brandt uit het vuur, mocht ik hem vanmorgen leren kennen. De Heere geven het, dat je vanmorgen de apostel mag leren nazeggen met onze tekstwoorden, die u vindt in 1 Korinthe 15 en daarvan het 8e vers. En ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien. Liefde gemeente, we schrijven bij deze tekstwoorden Pasen. Dubbele punt. Dat is Christus zien. Drie gedachten. Heel eenvoudig. Gesloten ogen. Geopende ogen. Opmerkzame ogen. Met de hulp des Heren willen we dan morgen stilstaan bij Pasen. Dubbele punt. Komma, zou je kunnen zeggen. Dat is Christus zien. Drie gedachten. Blinde ogen. Geopende ogen. En opmerkzame ogen. We gaan met elkaar zingen. En wel uit Psalm 56. Ter inleiding op de prediking. Ik roem in God. Prijst onfeilbaar woord. Ik heb het vanmorgen zelf uit zijn mond gehoord. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Er zijn vandaag drie collecten. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede collecte is voor de diaconie. De derde collecte is voor de algemene kosten. De Heere die een milddadig geven lief heeft, zegene u en uw gaven. En wij zingen ondertussen ter inleiding op de prediking uit Psalm 56, de versen 5 en 6. En ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Pasen, dat is Christus zien. We letten allereerst op blinde ogen. In de tweede plaats op geopende ogen. En in de derde plaats op opmerkzame ogen. Geliefde gemeente, weet u wat mij altijd diep ontroert als het gaat over Pasen? Dat is de opzoekende liefde van de Heer Jezus. Dat hij zijn kinderen na Pasen persoonlijk opzoekt. In hun verwarring, in hun verdriet, in hun vertwijfeling, in hun aanvechting. Die opzoekende liefde van Christus kan je hart zo verbreken. Ik denk allereerst aan Maria Magdalena. Wat een tranen van verdriet dat haar meester kwijt was. De nacht was over haar gevallen. En ze kon toch hem niet missen. Daarom was ze bij het graf. Maar ze dacht dat ze haar meester weggenomen had. En toen ze daar de tuinman zag, althans dat meende ze, en ze haar nood uitriep, zeg toch waar ze hem gelegd hebben. En dan dat ene woord, maar in al de liefde van Christus meekwam, toen hij uitsprak, Maria. En al de duisternis door dat ene woord in haar ziel verdween. En al haar tranen gedroogd werden, riep ze uit in het geloof. Rabboni, mijn lieve meester, bent u daar? Dat is paas. Denk aan die man. In zijn aanvechtingen, in zijn bestrijdingen, in zijn ongeloof. Als ik niet steek mijn vinger in zijn zijde, en als ik niet zie de litteken in zijn hand, dan ik zal geenszins geloven. En dan die opzoekende liefde van de Heer Jezus. Thomas, kom eens dichterbij. Kom eens, Thomas. Kom maar. En leg je handen maar in mijn zijden. En dat liefdevolle vermaan, zijt nou niet langer ongelovig, maar gelovig. En dan breekt die paasjubel door in zijn ziel en hij roept het uit. Mijn Heere en mijn God. Dat is paars. Dan mag je hem omhelzen. Omdat hij je opgezocht heeft. Zijn afgedwaald schaap. Zijn armen naar je uitgebreid. En je tegen je aangedrukt. Mijn kind. Ik ben je heil alleen. Dat is paars. Mocht het zo Pasen worden. Heeft hij je mogen omhelzen. En heb jij je mogen omhelzen. Rabboni. Heb je het uitgeroepen. Lieve meester. Heb je het mogen zeggen door het geloof. U bent mijn Heere en mijn God. Mijn rots. Der eeuwen, mijn zielenvriend, is Jezus je dierbaarste bezit geworden. Dat is mijn liefste. Dat is Pasen. En als het nou niet zo is, geef de Heere dat vanmorgen Pasen mag worden. Als het zo Pasen mag worden in je leven, en dat mocht het ook voor Saulus van Tarsen worden, dan kun je wel begrijpen dat de apostel diep verontwaardigd is. Als hij merkt in de gemeente van Korinthe dat er mensen zijn die beginnen te twijfelen aan de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus. En dat ze daarin ook niet meer de noodzaak zien en niet meer geloven dat ook zij zullen opstaan. Hoor maar eens hoe dat speelt daar in de gemeente van Korinthe. Als de apostel Paulus schrijft in het 12e vers van het gelezen hoofdstuk, indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen toch sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En dan trekt hij die ontzettende scherpe conclusie, als dat zo is, en indien er dan geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt, en indien Christus niet opgewekt is, sowieso onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En in die woorden laat de apostel zien dat het fundamenteel is voor het christelijk geloof, dat Christus opgestaan is uit het graf, en dat ook zijn kerk met hem opgewekt is tot het eeuwige leven, en dat ze straks met ziel en lichaam hem de Heere eeuwig zullen loven. Hoe kwam het toch dat daar mensen waren in de gemeente van Korinthe die daaraan gingen twijfelen, die dat maar niet konden geloven, die ook het nut er niet van inzagen dat Christus uit de doden opgewekt is? Wel, heel eenvoudig. Zij waren nog steeds door de Griekse filosofie, de Griekse levenswijze, denkwijze beïnvloed. En hoe dachten nou Grieken over het lichaam? Wel, in de opvatting van die dagen was het lichaam vlees. En dat lichaam was iets verachtelijks. Daar had je alleen maar last van. Dat werd ziek, dat werd moe. En wat was het heerlijk als je nou straks met je ziel uit dat vreselijke, zondige, zwakke lichaam verlost zou worden. En laat dat lichaam dan maar blijven in het graf. Zij zagen de dood als een verlossing van de ziel uit het lichaam. En dat lichaam was als het ware een kerker, een gevangenis voor de ziel. Het ging om de ziel. En die christenen geloofden, het is heerlijk als ik met mijn ziel straks van dat lichaam verlost eeuwig God mag dienen. Zij hadden niets met het lichaam. Maar, zegt Paulus, als jullie niet geloven dat het lichaam opgewekt wordt, dan geloof je ook niet dat Christus opgewekt is. En als je niet gelooft dat Christus opgewekt is, dan heb je dus ook geen verlangen naar de opwekking van jouw lichaam, om met Christus één te mogen zijn. En de apostel laat zien dat als dat ten diepste je gedachten is, heb je het evangelie nog nooit waarachtig geloofd. Want het lichaam, al is het door de zonden aangetast, dat lichaam, dat heeft God geschapen. Het is zijn lichaam. En Christus stierf, opdat hij ook de lichamen zou doen opstaan op die grote jongste dag. De lichamen waar hij ook zijn bloed voor gegeven heeft, opdat straks in het nieuwe Jeruzalem de kinderen Gods mogen wandelen in een eeuwig lichaam dat nooit meer pijn zal hebben. in een heerlijk lichaam, om met lichaam en ziel verenigd hem volmaakt te mogen dienen. God wil zijn schepsel terug met ziel en lichaam, zoals hij het geschapen heeft. Dat is het grote geheim. En wie dat niet gelooft, zegt Paulus, die heeft een ijdel, leeg geloof. En dan gaat apostel Paulus proberen hen in te winnen voor het geloof in de opstanding van Christus. En het eerste wat hij dan zegt is dat dat in de schriften staat. Hij is opgewekt naar de schriften. Dat is in het Oude Testament voorspeld en gezegd dat hij opgestaan is. Denk maar aan Jesaja 53. Denk maar aan Psalm 16. Het zijn allemaal bewijzen dat hij daadwerkelijk is opgestaan. Maar, zegt hij daarbij, ik heb ook de bewijzen ervoor. Want toen Christus opgestaan is, is hij aan mensen verschenen. En je kunt het dus aan ze vragen of het daadwerkelijk waar is dat hij opgestaan is. Ga het maar vragen. En dan gaat hij een aantal verschijningen opnoemen. En dan is het opmerkelijk dat hij niet spreekt over de verschijning aan Maria Magdalena. Ook niet aan de Emmausgangers. Ook niet aan Thomas. Maar hij begint zijn opsomming met het vermelden van de verschijning aan Cephas. Wie is dat ook alweer, kinderen, Cephas? Wie is dat, Cephas? Die naam kom je niet zoveel tegen in de Bijbel. Nee, dat klopt. Want Cephas, dat is de Hebreeuwse naam voor de Griekse naam die wij wel kennen, Petrus. Cephas, dat betekent in het Hebreeuws rots. En dan weten jullie wel dat de Heer Jezus dat tegen Simon gezegd heeft. Jij zult een rots zijn, een rotsman. Later heeft ook Paulus dat mogen zien, dat die apostel Petrus een steunpilaar was voor de gemeente Gods. Maar er is wel een hele weg aan vooraf gegaan, voordat Petrus zo'n steunpilaar mocht zijn in de gemeente des Heren. En ik denk, gemeente, het staat er niet, maar je denkt er soms zo eens over na. Waarom zou nou Paulus met deze eerste verschijning gekomen zijn, in zijn opsomming? Ik denk misschien wel, gemeente, dat hij gedacht heeft dat dat wel de meest bijzondere verschijning geweest is. De verschijning aan Petrus. Ik denk dat we dat ook allemaal wel zullen begrijpen, als we er met elkaar nog even aan terugdenken. Aan Petrus, die het zo tegen zijn meester gezegd had toen het ging over het lijden en sterven. Dat zal u geenszins geschieden, Heere. Als de Heere spreekt over dat ze geërgerd worden, dan is het Petrus die zegt, maar ik zal niet geërgerd worden. Ja, die andere broeders, ja, dat zou misschien nog kunnen, maar ik zeker niet. En als het gaat over het sterven, dan zegt de Heere, maar ik zal met u sterven. En geliefde gemeente, we weten wat er gebeurd is met deze man. Hoe ontzaglijk diep hij gevallen is. Hoe hij gelogen heeft tegen een dienstmaagd uit angst. Hoe hij ten overstaan van soldaten een eed gezworen heeft. En God tot zijn getuige heeft aangeroepen. God is mijn getuige dat ik Jezus niet ken. En toen heeft hij gezegd, toen het zo dreigend werd, Toen heeft hij zelfs gezegd, met een eedzwering: God mag mij in de hel werpen als ik Jezus ken. Hij heeft God aangeroepen. Heere, vervloek mij maar als ik Jezus ken. Zo diep is deze discipel gevallen. En dan schittert Gods opzoekende liefde op zijn heerlijkst in deze persoon. Als dan de discipelen het mogen horen uit de mond van de vrouwen, zeg het mijn broederen en Petrus. Wat moet dat voor die discipel geweest zijn? Dat zijn meester zegt, zeg het nou ook tegen Petrus. En hoe heerlijk heeft het geklonken toen ze het uitriepen. De Heer is waarlijk opgestaan en van Simon gezien. Simon. En de Bijbel zwijgt erover. Maar wat is dat een ontmoeting geweest tussen Petrus en de Heer Jezus. En ongetwijfeld heeft Petrus er een keer over gesproken met Saulus van Tarsen. En het heeft een onuitwisbare indruk gemaakt op Saulus van Tarsen. Die opzoekende liefde. En hij is van Cephas gezien. De diepst gevallen discipel. Daar begint hij mee. En waar eindigt hij mee? Met de bitterste vijand. Als ergens blijkt die opzoekende liefde van Christus, dan is het wel in 1 Korinthe 15. God zoekt de diepst gevallen discipel op. En hij zoekt op de bitterste vijand van het evangelie. Hoe groot, hoe oneindig groot is de liefde van Christus. En dan gaat de apostel iets zeggen over dat wonder in zijn leven. Hoe het voor hem Pasen geworden is. En dan gaat hij schrijven. En ten laatste van allen is hij van mij gezien. Van mij. Ten laatste. En dan gaat hij daar een beeld bij gebruiken. Omdat ten laatste op een diep ingrijpende wijze onder woorden te brengen. Hij is van mij gezien als van een ontijdig geborene. En geliefden, dat is een heel teer beeld. En zeker ook als je er in je eigen gezin mee te maken gekregen hebt. Want wat is dat beeld dat de apostel hier gebruikt als hij zegt, en de Heer is van mij gezien als van een ontijdig geborene. Dan betekent dat in zijn tijd een kind dat zo vroeg geboren wordt dat het na de geboorte ten dode opgeschreven is. Wij kennen die uitdrukking ook wel, een vroeg geboorte. Een zwangerschap duurt gemiddeld 42 weken. En kinderen kunnen wat eerder geboren worden, 1 week, 2 weken of 3 weken. Maar als kinderen geboren worden in de 37e week van de zwangerschap, dan noemen wij dat een vroeggeboorte, of met een moeilijk woord een prematuur. En zo'n kindje, als dat geboren wordt, is direct van medische hulp afhankelijk. En in onze dagen hebben wij voor zulke kinderen couveuses. We hebben gespecialiseerde artsen die daar zich helemaal in verdiept hebben. Ook speciale verpleegsters die daarmee om kunnen gaan. En heel veel kinderen mogen toch in leven blijven. Al blijft het de belangrijkste doodsoorzaak van kinderen. Van vroege geboorte. Paulus zegt, ik ben zo'n te vroeg geboren jongetje. En dat betekent, voor mij was geen hoop. In die dagen hadden ze geen couveuses en hadden ze geen gespecialiseerde artsen. Dus als een vroeggeboren kindje geboren werd, dan stierf dat soms na enkele minuten. Het kon soms nog iets langer leven, na een uur. Maar het was ten dode opgeschreven. En de apostel Paulus zegt, zo was het met mij. Ik was iemand die ten dode opgeschreven was. Niemand zou ooit nog denken dat deze man tot God bekeerd zou worden. Dat deze man nog gered zou worden van de hel. Nee, ik was iemand die ten dode opgeschreven was. Als mensen tegen mij begonnen over Jezus, dan werd ik alleen maar vijandiger. En dan nam mijn boosheid alleen maar toe. Van hem wilde ik absoluut niet weten. Maar toen is Jezus in mijn leven verschenen. Jezus. Hij verscheen aan een ten dode opgeschrevene. Het kon eigenlijk feitelijk ook niet meer. Dat hij nog aan mij zou verschijnen lichamelijk. Hij was toch immers al naar de hemel. Zo was het voor mij feitelijk onmogelijk dat Jezus nog aan mij zou verschijnen. En dat is het wat hij uitdrukt met dat woord als een ontijdig geborene. Onze kanttekeningen die schrijven dan zo mooi ter toelichting. Dat is omdat het was van zijn haastige en onverwachte roeping. Kon niet meer. Het was zo onverwacht. Het was zo in de weg van het wonder. En waarom? Waarom? Dan gaat Paulus eerlijk zeggen waarom hij ten dode opgeschreven was. Wel, want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Paulus gaat eerlijk vertellen wie hij is. Een vervolger van de gemeente Gods. Saulus. Wie is hij? Wel, Saulus van Tarsen. Hij is geboren in wat we nu zouden zeggen de kuststrook van Turkije. In Tarsen. Daar ben ik geboren. En mijn vader was een fariseer. En hij stuurde mij daarom ook al heel vroeg naar Jeruzalem. Ik ben heel begaafd. En ik zat aan de voeten van de beste leraar, Gamaliel. En in mijn tijd kreeg ik te maken met Jezus. Ik hoorde over hem. En in de kring waarin ik mij bevond, was er een diepe haat tegen deze Jezus. En die haat vervulde ook mijn hart. Want ik was een onberispelijke fariseer. Ten achtste dagen was ik besneden. Ik kwam uit de stam van Benjamin. En ik leefde naar de wet van Mozes onberispelijk. Iedereen kon aan mij een voorbeeld nemen. En daar hoorde ik dat die Jezus onze godsdienst waardeloos achtte. Dat hij sommigen van ons aansprak als addergebroedsel. Dat hij tegen anderen van ons zei. Dat wij witgepleisterde graven waren. Aan de buitenkant schoon, al van binnen vol van dodelijk venijn. O, wat had ik een haat tegen deze Jezus. Maar gelukkig, hij is gekruisigd, hij is begraven. En toen voelde ik het als mijn roeping, om die volgelingen van hem uit te moorden, zodat die gehate naam van Jezus nooit meer gehoord zou worden. En wat vond ik het heerlijk, toen ik al erbij mocht zijn, dat die eerste martelaar stierf, Stefanus. Het deed me niks. Ik was ook met bitterheid vervuld toen hij zei dat hij de hemel geopend was. Wat een godslasteraar. En dat hij notabene die Jezus zag aan de rechterhand van zijn vader. Ik had er een vermaking dat die man met stenen gestenigd werd. En opdat ze beter konden gooien, heb ik op hun jassen gepast. En het vuur ontstak in mij. Om al die volgelingen van die gehate Jezus uit hun huizen te slepen. Ze te geeselen. Ze te martelen. En uiteindelijk ook om ze te vermoorden. Want één ding moest gebeuren. De naam van Jezus mocht nooit meer klinken, nooit meer aanbeden worden. En geen volgeling mocht deze gehate Jezus hebben. Ik verwoestte de gemeente, gaande in de huizen. Ik trok de vrouwen en de mannen en ik leverde ze over in de huizen van de gevangenis. Ik was blazende en dreigend. Blazende, dat wil zeggen, ik was als een leeuw die achter zijn prooi aanjaagde. En ik heb het geschreven met tranen aan mijn geestelijke zoon Timotheus. Ik was een godslasteraar, een vervolger en een verdrukking. Blind. Blind was ik in een blinde haat tegen Jezus. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Geopende ogen. Maar, en dat is voor Saulus van Tarsen, steeds weer een wonder in zijn leven. En elke keer in zijn brieven schrijft hij dat wonderlijke woordje maar. Maar het heeft God behaagd, wat dan, mij als een vijand neer te werpen. Daar ging ik naar Damascus, om ook zelfs daar kinderen Gods te vervolgen. Maar, daarom scheen mij een hemels licht. Het ombliksemde mij, en ik viel vanwege dat hemelse licht neer op de grond. En ik voelde en ik beleefde, God komt mij tegen. En ik riep het uit: Heere, wie zijt gij? Ik voelde de heiligheid en de gerechtigheid van God die mij omscheen. Saul, Saul, wat vervolgt gij? Daar werd ik ontdekt aan mijn vijandschap. Je vervolgt mij, mijn kerk, die ik duur gekocht heb. Waarom doe je dat? Daar verscheen mij Jezus. Daar sprak hij tot mij. Daar ontmoette ik hem. En daar zei hij tegen mij: Saul, het is uw hart, de versenen tegen de prikkels te slaan. Saul, als je zo doorgaat, wordt het eeuwig omkomen. En ik werd meegenomen. Als een blinde werd ik geleid. diepe straat van Damascus. En daar ben ik 3 dagen geweest. En daar heb ik geworsteld met God. Ik at niet en ik dronk niet. Want ik moest voor God verschijnen. Die ik vervolgd heb, zijn kinderen. En daarin hemzelf. Ik had de dood voor ogen. Het voor mij omkomen. En daar mocht ik in een gezicht zien. Dat God een prediker van het evangelie zou zenden. En die zou spreken van vrede. En daar werd in mijn hart een hoop gewekt. Zou het dan ook nog kunnen. Voor zo'n beest als ik. Die de gemeente Gods vervolgde. Zou het nog kunnen. Daar daalde een straal van licht in mijn ziel. Kan het nog voor mij? En toen is die dienaar van het evangelie gekomen, Ananias. En heeft de handen op me gelegd. Daar zijn mijn ogen geopend. En daar mocht ik Christus aanschouwen. In zijn genade. In zijn liefde. In zijn verzoenende arbeid. En daar heb ik toen teken en zegel ontvangen. De heilige doop. Dat ook deze dierbare Christus voor mij gestorven is. Toen mocht ik buigen. Aan zijn gezegende voeten. En daar mocht ik het horen. Mijn zoon. Wees welgemot. Uw zonden zijn u vergeven. En het is bevestigd. Toen het water droop op mijn voorhoofd. Dat nou al mijn zonden afgewassen zijn. In dat dierbaar bloed van Christus. En ten laatste van allen. Als van een ontijdig geboren. Ben ik voor de poorten van de hel weggerukt. Heeft God mij neergeveld. Toen er geen hoop en verwachting meer voor me was. En als het aan mij gelegen had. Had ik hardhollend zo de hel ingelopen. Maar God. Die rijk is aan barmhartigheid en genade. Is mij verschenen. En het heeft hem behaagd. Om zijn zoon. In mij. Te openbaren. Daar heeft hij mij geroepen. Om een apostel te mogen zijn. In zijn dienst. Om zondaren te brengen. De voeten van mijn gezegende koning. Maar ik heb wel een boodschap. Laat zulke dwang voor u niet nodig wezen. Wil toch niet gelijk ik stug als een paard voortstreven. Maar buig u nog, voordat het te laat is. We gaan het zingen, Psalm 32 en daarvan het 5e vers. Legde tenslotte opmerkzame ogen. En laat dat uw gebed mogen zijn, heren. Mag ik vanmorgen opmerkzame ogen van u ontvangen. En wel allereerst u, jij die nog onbekeerd bent. Dat je vanmorgen onder de prediking van de heren opmerkzame ogen mag krijgen. En wat moet je dan opmerken? Wel dit, dat het nog kan voor de grootste der zondaren. Dat het nooit te laat is. Al zegt de vorst der duisternis dat wel tegen je. En zeker bij het ouder worden. Denk je dat jij nog bekeerd kunt worden. Als je al 70 jaar lang de Heere bedroefd hebt met je verschrikkelijke ongeloof. Kan voor de bruutste zonde. En dat is wat ook de apostel later schrijven zal. Hij zegt dat ik dan toch een voorbeeld voor u mag zijn. Hoe God het weggedrevene zoekt. Hoor maar wat hij schrijft. Maar daarom is aan mij barmhartigheid geschied. Opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben van al de zondaren, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Paulus zegt, mag ik een voorbeeld zijn voor jullie, die zo lang en zo hardnekkig, net als ik, gezondigd hebben, verzet hebben tegen hem. Laat je zo toch neervallen vanmorgen aan de voeten van deze Heere, die het ook tegen u zegt. Waarom, Jan? Waarom, Maria? Blijf je toch tegen mij verzetten in bittere vijandschap en haat? Want dat zit erachter je vrome jas. Toen ik een jaar of 18, 19 was gemeid, liep ik als jongen in een zwart pak. En ik reed al de bevindelijke dominees af. En ze konden mij niet genoeg mijn ellende verkondigen. En ik dacht dat ik al heel wat had. Maar weet je wat mijn leven was? Bittere vijandschap tegen Jezus. En als er dominees waren die spraken over de Heer Jezus, dan noemde ik dat in mijn verachtelijke godsdienstige hoogmoed Jezusmannetjes. Bittere vijandschap tegen die dierbare zaligmaker. Dat leeft er in ons aller hart, onder ons alle godsdienstige leven. Want we willen niet uit genade zalig worden. We hebben allemaal dat hart van Saulus van thuis. Want God moet mij bekeren vanwege mijn tranen. God moet mij bekeren omdat ik zo ernstig ben. God moet mij trekken omdat er zoveel in mijn leven veranderd is. Bittere vijanden zijn van ons laten zaligen door genade alleen. Zul je vanmorgen op je knieën vallen en net als Saulus verloren vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? De stokbewaarder, wat moet ik doen om zalig te worden? Dat alle gronden onder je voeten wegvallen en er maar één schreeuw in je ziel overblijft. Heere, wees mij de zondaar genadig. Dat je vanmorgen ziet hoe diep ellendig je bent. Dat het is, net als bij de apostel Paulus, als een ontijdig geboren. Dat het naar je beleving niet meer kan. Dat het een onmogelijke zaak wordt in je leven. Dat maar er één ding overblijft. Wat die dichter zo onder woorden bracht. Heere, wat zoudt gij mij toch geven? Geef mij Jezus of ik sterf. Zonder Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Is dat de schreeuw van morgen in je ziel? Als je vanmorgen met opmerkzame ogen ziet, Saulus van Tarsen, dat ben ik. Opmerkzame ogen, kind van God. Als je nou vanmorgen hem mag zien, die verrezen paasvorst, in zijn opzoekende liefde, voor zo een als Saulus van Tarsen, breek dan je hart. Heere, waarom hebt u naar mij willen omzien? Is dat het wonder geworden in je leven? Kind van God. Ik zocht hem niet. Maar hij heeft mij opgezocht. Ik was net als Saulus van Tarsen. Een blind paard. Maar hij heeft mij opgezocht. Als een ontijdig geboren. Ben ik gegrepen. En heeft hij mij bij de rechterhand gevat. En heeft hij mij uit de ruisende kuil opgetrokken. Het is, Heere, uw opzoekende liefde. En dat voor mij. Mag je dat vanmorgen verbreken. En dan denk ik aan die prachtige woorden. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Kroem in vrije gunst alleen. Ja, eer ik nog was geboren, eer Gods hand die alles schiep, iets uit niets tot aan zijn riep, heeft zijn liefde mij verkoren. God is liefde, o engelenstem, mensentong verheerlijkt hem. Het is door u, Heere, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Het is uw eeuwige verkiezende liefde, Heere. Maak je dat nou vanmorgen niet klaar? Als het Pasen geworden is in je leven, en je hebt hem mogen zien, in zijn schoonheid, in zijn heerlijkheid, in zijn verlossende liefde, in zijn eeuwige trouw, in zijn aanbiddelijk onderhoudende genade. Zou je dan vanmorgen dit, het uitroepen in aanbidding en verwondering. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Eindigen met gebed. Heere, geef ons alle opmerkende ogen. Een verloren mensenkind, opdat hij zien mag zijn ellende. Heere, geef dat hij vanmorgen als een Saulus van Tarsen op zijn knieën valt. En het uitroept, wat moet ik doen om zalig te worden. Van mijn kant voor eeuwig kwijt. Heere, is er dan nog voor mij doen aan. Heere, maar geef ook uw kinderen vanmorgen opmerkzame ogen. Als ze mogen zien met apostel Paulus, als van een ontijdig geborenen, weggerukt voor de poorten van de hel. En dat was uw werk, Heere. U alleen. En daarom mag ik zingen. Geef dat het beleefd mag worden. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Geef die opmerkzame ogen, Heere, waarom? hebt gij nog naar mij willen omzien. Zo'n groot beest als ik ben, met al mijn godsdienst vijand, vijand van uw lieve zaligmaker. Maar al die vijandschap hebt u willen doorbreken. Toen u het zei, waarom? Waarom vervolg je mij? Waarom haat je mij? Waarom verwerp je mij? Heere, en die liefde brak het hart. Heere, geef dat zo uw kerk bij vernieuwing. In een ootmoedigheid. Met een verbroken hart. In diepe verwondering en verslagenheid. U mag aanbidden, Heere, dat u toch naar mij hebt omgezien. Heere, daar heb ik straks een eeuwigheid voor nodig. Om daarin u te roemen. Al die roem van mijn kant. Ze is uitgesloten. Heere, het is onverdiende zaligheid. Heere, van eeuwigheid hebt u naar mij willen omzien. Ik kan het niet bevatten. Ik kan het alleen maar uitwonderen en uitroepen. Hoe groot zijt gij. Hoe groot zijt gij. Heere, geef zo uw kinderen. U te eren en te verheerlijken. En als zij hem zagen, aanbaden zij hem. Ga zo met ons mee. En wilt u ons ook vanmiddag nog weer hier samenbrengen. Heb dank, Heere, dat gij deze gemeente in stand houdt. Hier in deze stad. En dat er ook vanmorgen nog zoveel hier in uw godshuis mogen zijn. Waar er zoveel kerken in Rotterdam gesloten worden. Heer, u komt daartoe de dank voor. Houd u dit volk vast. Bij de getrouwe prediking van uw woord. Geef ze trouw en onderlinge liefde. We bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. We gaan zingen van de kerk voor wie het Pasen is. Waar het vrome volk in u verheugt. Zal huppelen van zielenvreugd. Daar zal je wens verkrijgen. En wat is die wens? De opgestane levensvorst te mogen zien. 68 en daarvan het tweede vers. Liefde gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.